Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, how you doing?
Heel hartelijk welkom bij Julia.
Okay, meet me at the bar in 15 minutes and suit up.
이 자리에 오신 여러분을 진심으로 환영합니다.
Listen to what Mr. Shelby has to say.
Je luistert weer naar Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. Mijn naam is Jelle Maasbach, nog steeds naast mij formatontwikkelaar Kirsten-Jan van Nieuwenhuizen. En we zijn er een week eerder om het te hebben over een format waar we het in aflevering 7 ook al over hadden. Maar nu om heel andere redenen. The Voice, het laatste Nederlands wereldsucces op formatgebied, ligt onder vuur, een understatement. Het programma is van de buis gehaald en dat allemaal vanwege een explosieve uitzending van Boos.
Ja, hallo en welkom bij Boos. Je gaat kijken naar een uitzending over vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik, gekoppeld aan talentenshow The Voice of Holland.
Ja, bijna anderhalf uur duurde die. Kirsten-Jan en ik zaten niet op dezelfde redactie, wou ik zeggen, maar we hebben hem allebei zitten kijken. Genoeg te bespreken, want is het format van The Voice nog te redden? En gaat de fusie tussen RTL en Talpa nog wel duur? Ja, dat doen we niet samen, want in de studio hebben we ons Ruud Hendricks, een van de grondleggers van RTL, daarna lid van de Raad van Bestuur van Endemol, journalist, ondernemer. Ja, jouw cv is zo lang. Wat heb je niet gedaan?
Dat krijg je als je zo oud bent, als je de 100 langzaam nadert. Ik ben bijna 63, dan heb je een lang cv. Ja.
Dank dat je er bent.
My pleasure.
Ja, die uitzending die heeft voor nogal veel stof doen opwaaien. Veel beschuldigingen. Op een gegeven moment is besloten door RTL om het programma maar op te schorten. John de Mol zei, ik had het ook gedaan als ik RTL was geweest. Wat vind jij ervan?
Ja, ik ook. Ik denk dat er geen andere keuze was. Als er zoveel ophef is rondom een programma, dan ontkom je daar niet aan. Maar pijnlijk is het wel als je je meest succesvolle tv-hit in de ijskast moet zetten.
Ja, dat wordt...
ik denk namelijk dat het programma gewoon in de ijskast staat. En het mooie van de televisiewereld is dat het is een cyclische sector. Hè? De zaken die zijn soms populair en die verdwijnen dan weer. En die komen een aantal jaren later soms in een andere gedaante weer terug. En The Voice is zo'n hit, die blijft echt niet van de buis. Die komt echt wel weer terug.
Vind ik wel interessant om daar zo over te hebben. Kirsten-Jan, wij zaten de uitzending te kijken. Het ging de hele tijd over het kindje van John de Mol. En ineens was die daar, hè, in die uitzending.
Ja, dat was denk ik een verrassing voor veel mensen. Want iedereen zat natuurlijk te wachten op de statement van John.
Ja.
Hij zei ook dat hij door alle partijen is gebeld. En ik vond het ook wel raar dat hij zo lang op zich liet wachten. Ik snap wel dat hij in dit programma wil zitten. En hij had een redelijk uitgebreide statement van een half uur.
Ja, laten we beginnen met het eerste fragmentje hoe John de Mol reageerde op de beschuldigingen.
Ja, wat is je reactie? Nou, ik moet je zeggen dat ik behoorlijk in de war ben van wat ik net allemaal heb gezien.
Ja.
En als je me zeg maar 1% had laten zien vanavond van wat er was, dan was het al veel te veel en was het al schokkend geweest. Maar het is veel meer dan dat.
Ja.
Dus ik ben daar wel een beetje in de war van, ja.
Ja,
ja, had je verwacht dat die zou reageren?
Nee, dit is de enige manier waarop je kan reageren. En ik vond dat hij het nog redelijk licht aanzetten. Je moet natuurlijk volledig in shock zijn als je weet dat er vier machtige mensen in dat programma. Het gaat niet om één persoon, maar om vier mensen. En daar vond ik ook dat er te weinig over werd gepraat, dat het een structureel probleem is in dit programma. Want als vier van de machtige personen in zo'n show hun macht misbruiken, dan is er wel structureel iets mis. En dat vond ik eigenlijk veel te weinig aan bod komen.
Ja, het ging wel over de cultuur. Laten we even meeluisteren naar dat fragment.
Maar als niemand wat zegt, dan kunnen wij niks doen. En ik vind het te makkelijk om dan te zeggen, ja, niemand durft wat te zeggen, omdat er een angstcultuur is. Want die herken ik niet en die weiger ik ook,
wel
te accepteren.
Maar als slachtoffers zeggen, zo voelen wij dat wel en daarom hebben we niet aan de bel getrokken, zeg jij niet, dat neem ik van jullie aan, omdat, dat moet anders.
Ja, wel, dat neem ik wel aan. Dus gaan we kijken hoe wij omstandigheden kunnen creëren om dat kennelijk, dat laatste drempeltje wat er dan kennelijk nog is, ook nog weg te halen. Maar het is wel een breder probleem dat vrouwen niet snel melding maken van dit soort zaken dan alleen bij de Voice. Dat is echt wel een bijna landelijk breed probleem, ook van mensen die in het bankwezen of wat dan ook lastig gevallen worden. Vrouwen hebben kennelijk een soort schaamte. Ik weet niet wat het is, maar ik wil me er graag in verdiepen, want pas als je het snapt kun je er wat aan doen om te kijken hoe we dat kunnen oplossen. Maar ik kan nu het alleen maar verwoorden in een oproep. Praat, zeg het.
Ja, we gaan niet alle opmerkingen van John de Mol bespreken, maar Twitter ontplofte daarna, want hij legt eigenlijk de verantwoordelijkheid bij de slachtoffers neer, bij de vrouwen neer, dat de vrouwen moeten opstaan. Terwijl je, ik zou kunnen zeggen, pak je het probleem bij de wortel aan en nou goed. Ruud, dit is wel de media gebeurtenis, hadden we het net over. Heb jij ooit in je tijd bij RTL of NMO meegemaakt dat het programma zo onder vuur lag als The Voice op dit moment?
Nee, bij mij staan een paar dingen bij. Ik weet nog dat ooit in de jaren 70, maar ik ben al heel oud, hè, zo begonnen we deze
uitzending. Je hoeft het niet te benadrukken, je ziet er niks van.
Was een uitzending van Vragenvuur bij de AVRO, gepresenteerd door mijn grote mentor en ooit allerbeste vriend, Wijlen Jaap van Meekeren. Die stelde aan Hans Wiegel, die net weduwnaar geworden was, een vraag over, hij was toen minister, of de uitkeringen aan weduwen niet moesten worden verhoogd, iets dergelijks. En die barstte in tranen uit. En heel Nederland viel over Jaap heen dat hij die vraag niet had mogen stellen. En Jaap heeft daar een paar dagen later ook zijn nederige excuses voor aangeboden. Mijns inziens overigens onterecht. Want als je minister bent dan, en je gaat ergens zitten, ja, dan moet je je over dat soort persoonlijke dingen heen kunnen zetten. We hebben natuurlijk heel veel kritiek voorbij zien komen over Big Brother toen dat werd geïntroduceerd. Toen zat ik nog in de raad van bestuur van NMOL.
Ja.
Maar dit is wel een uniek gegeven, ja. Ik heb overigens de uitzending, moet ik even bijzeggen, niet van Boos niet gezien. Ik ben de enige Nederlander, denk ik, die dat niet heeft kunnen zien. Omdat een goede vriend bij mij kwam die een probleem had waar ik even naar moest luisteren. Dus vandaar.
Ja, ja. We praten hier tijdens deze aflevering wel bij. Ja. Maar ja, de manier waarop RTL heeft ingegrepen, had je zo ook ingegrepen. Dus het programma tijdelijk opschorten. En nou, in jou, ik proef eigenlijk uit jouw eerdere opmerking dat je het in de ijskast zou zetten en het later dus weer zou
Ja, maar ik ben er ook heilig van overtuigd dat The Voice komt terug. Want dit is zo een enorme hit dat in de televisiewereld laat je die niet zomaar lopen. En het, voor alle duidelijkheid, wat hier is gebeurd ligt niet aan het format. Daar zijn een aantal mensen op een vreselijke manier de fout in gegaan. Maar die formule blijft ongekend fantastisch. En ik denk ook dat de impact in financieel opzicht in het buitenland heel zal zijn. NBC gaat echt The Voice niet in Amerika van de buis halen, omdat hier een bandleider zich heeft misdragen en nog een paar andere mensen in de jury zitten of die in die stoelen zitten ook. Dat gaat echt niet gebeuren. De belangen zijn ook veel te groot. En ik denk ook, zoals jij daarnet al aangaf, dat de beoogde fusie tussen zeg maar SBS en RTL, die gaat hier echt niet onder lijden. Die gaat echt wel door, want de belangen zijn veel te groot om die te laten wegvallen.
Het format is inderdaad dus niet besmet. Nou, internationaal mochten daar geen misstanden plaatsvinden, zal het ook uitgezonden worden.
Ja.
Maar je zegt dus, het kan daarna weer de buis op. Maar dan ook met deze leidinggevende, dus met de mensen die daar nog rondlopen. Je zou zeggen, er moet eigenlijk iedereen eruit gekeild worden.
Ja, nogmaals, ik heb de uitzending niet gezien. Dus ik weet niet wanneer dit alles zich heeft afgespeeld en hoeveel van de mensen hier toen verantwoordelijk waren daar nog steeds zitten. Het lijkt me duidelijk dat mensen als Borsato en Ali B, zelfs al zouden ze onschuldig zijn, hè, want ze zijn volgens mij nog verdacht, maar niet veroordeeld, dat je die moeilijk daar kunt handhaven. Maar goed, dan zoek je een andere producent. Kijk, The Voice kan ook door andere partijen worden gemaakt als ITV daar toestemming voor zou geven. Ja, het lijkt me niet zo'n probleem. Het kerkhof ligt vol met onmisbare mensen. En het opmerkelijk is, de Verenigde Staten, John F. Kennedy werd doodgeschoten en de Verenigde Staten bestaan nog steeds. Dus ik denk dat er ook wel mensen te vinden zijn die The Voice kunnen maken.
Ja, en niet, maar dat zeg ik als leek, dat je tv zit te kijken over een jaar of twee jaar dat The Voice weer wordt uitgezonden. En dat je denkt, ja, dat is toch dat programma waar dat heeft plaatsgevonden.
Weet je, er zijn vaak grote rellen geweest in de Nederlandse televisiewereld. Trouwens, Sport 7, toen wij dat opzetten, dat was ook wel een behoorlijke rel, hoor. Daar is ook heel veel ophef over geweest. Niet in strafrechtelijke zin zoals nu het geval is, bedenk ik mij nu. Nee, ik denk dat als je gewoon goede kandidaten hebt en mensen die de sterren van de hemel zingen, dat het zo weer vergeten is. En ik denk dat je moet het een paar jaar de rust gunnen en dan kan dat gewoon weer voort.
Ik zie Kirsten-Jan alleen maar ja knikken, dat doet hij bij mij nooit.
Ik denk inderdaad dat het wel een paar jaar gaat duren dit. Ik denk niet dat we dit over binnen nu en 3 jaar gaan terugzien. Dus ook omdat volgens mij die hele juridische rompslomp die er nu aan vast geplakt wordt, dat gaat wel een tijdje duren. En ik denk dat, dat ze het echt wel eventjes moeten laten rusten. Dus, maar ik ben het wel met Ruud eens. Het format, en daar hadden we het al eerder over, is natuurlijk fantastisch. Dus ja. Het is echt wel de beste talentenjacht, denk ik, die er is op dit moment, al jaren. En ja.
Ik ben al, 13 jaar uit die wereld. Zo niet al veel langer. Maar ik kijk naar The Voice en dan denk ik, jeetje, wat is dat goed geproduceerd. Weet je, van de camera regie tot de casting, ik vind het een fenomenaal programma. Ik heb niets met amusementsprogramma's, maar puur televisie technisch is het zo ontzettend sterk.
Ja.
Echt fenomenaal.
Maar misschien was ook wel het probleem dat de mensen die daaraan werkten het idee hadden van wij zijn onschendbaar, we maken het beste wat er is, we kunnen alles maken. Dat gevoel kreeg ik ook een beetje, dat ze werden er niet op aangesproken. Dat is ook het verwijt wat John natuurlijk nu maakt, van wij kregen nooit iets te horen hierover. Dus de mannen die daar zitten, wat allemaal mannetjes zijn, hè, of veel van die mannetjes, die denken, ja, we maken fantastische producten, we zijn de beste in de markt, ja. Wij kunnen hiermee wegkomen en niemand die ons ergens op aanspreekt. En dat is een gevaar. Je moet altijd oppassen dat je niet het gevoel een soort godcomplex krijgt. Dat je denkt, ik ben de beste in alles. En, want er lopen natuurlijk ook een hoop narcisten in deze wereld rond. En ik denk dat een kenmerk van narcisme is altijd ontkennen dat je iets gedaan hebt en de schuld nooit bij jezelf leggen. Nou, daar hebben we wel een aantal voorbeelden van gezien nu vandaag.
Ik denk dat je dat heel goed ziet. Ik zie zo vaak mensen in de televisiewereld die nog geloven in hun eigen mythe. En ik heb ook een tijd geloofd in mijn eigen mythe. Toen ik heb aan de wieg mogen staan, niet alleen van RTL, maar ook van Sky Radio. Ik ben bij de start van Radio 10 betrokken geweest. En ik heb ook zo'n periode gehad. Ik werkelijk dacht dat alles wat ik aanraakte, dat goud werd. Nou, tot Sport 7 kwam en toen bleek dat anders te zijn.
Beide benen op de grond gezet.
Dat was louterend en buitengewoon gezond. En dat heeft veel geld gekost, maar het heeft mij heel veel goed gedaan. Ja, nou, dat zie je soms pas vele jaren later in.
Tim Hofman heeft met Boos nu een bommetje gedropt. Die heeft de misstanden bij The Voice aan de kaak gesteld. Eerder deed hij dat al met een ander RTL-programma, De Villa. Was ook seksueel grensoverschrijdend gedrag. Toen moest Peter van der Vorst ook ingrijpen, een van zijn eerste daden. Hebben ze bij RTL, bij de directie, de boel dan wel onder controle, vraag je af?
Dat weet ik niet. Ik ben daar zo lang weg. En ik weet ook niet hoezeer zij bovenop de producties die veelal door derden worden aangeleverd zitten. Toen ik daar, ik heb de eerste 3 jaar van RTL meegemaakt. En toen ben ik naar NBC gegaan. In die tijd had ik helemaal niet de mogelijkheid en nog de staf om echt bij elke opname aanwezig te zijn. Dus de controle op die programma's was toen heel erg beperkt. We werkten met 200-300 mensen. Dat zijn er nu denk ik veel meer. Maar ik had ook geen tijd om en geen mensen die bijvoorbeeld scripts van dramaseries konden lezen, dat soort zaken. Ik heb 1 keer een situatie meegemaakt, toen bestonden we een maand of 3. Dus toen was het echt nog RTL Veronique en niet RTL 4. En toen zonden wij een tekenfilm uit op woensdagmiddag. En daar zag ik ineens allerlei hakenkruisen in voorbij komen. Ja. En dat was een heel twijfelachtig en verkeerde cartoonserie voor kinderen. En die was gewoon zonder enige vorm van controle op de buis gekomen. Ik heb het meegemaakt dat wij soft pornofilms op vrijdagavond uitzonden om maar op de kabel te kunnen komen. Want er kwamen veel vragen uit het land van wij willen het ook kunnen zien. En dat op een gegeven moment een paard en mevrouw ging bestijgen. Dat was ook niet het slimste. En toen hebben we er wel een controlemechanisme opgezet. Maar dat waren, weet je, de eerste maanden na enorme hectiek om die zender in de lucht te krijgen.
Ja.
En dan gebeuren dat soort dingen.
En heb je dan ook niet een paar van dat soort relletjes nodig?
Nou, ik weet je, daar zijn we eigenlijk redelijk mee weggekomen. Ik geloof niet dat die laatste 2 incidenten ooit de pers hebben gehaald. Er keek ook helemaal niemand naar onszelf. We missen heel weinig in die eerste maanden van het bestaan van de RTL. Maar we hebben het vervolgens wel een controlemechanisme opgezet om te voorkomen dat dat soort dingen ooit nog zouden gebeuren.
Ja.
Dus maar je schuimt. Ik was toen programmadirecteur en je schuimt je ogen uit je kop. Echt, een ander woord is er niet voor.
Nee.
Ik denk niet dat ik op dat moment iets aan kon doen. Je moet je ook voorstellen, wij waren zo groen als gras. We hadden geen enkele ervaring met commerciële televisie. Je kwam zo uit de publieke omroep met al die controlelagen. En Het moest bij ons natuurlijk allemaal veel goedkoper. Maar ik was wel verantwoordelijk. En die verantwoordelijkheid heb ik ook genomen. Gezorgd dat het nooit meer kon gebeuren.
Ja, dus is er wel controle gekomen.
Mag ik nog één ding zeggen? Misschien over die ongewenste intimiteiten. Ik was de eerste programmadirecteur van RTL. En ik heb mij nooit aan dit soort zaken bezondigd. Maar ik had natuurlijk alle kansen om dat wel te doen. En er hebben zich bij mij wel degelijk dames gemeld die naar een baan kwamen solliciteren, die min of meer aanboden dat er van alles mogelijk was. Waar ik hartelijk voor heb bedankt. Ben ik nu heel blij om.
Ja.
Ja, ik denk ook wel dat er natuurlijk de laatste 5 jaar met de hele MeToo-beweging echt wel iets veranderd is. De hele entertainment business is natuurlijk een business waar jarenlang, decennia lang van alles gebeurde. Je hebt films, heel veel films gaan daarover, over relaties onderling, machtsmisbruik. Nou ja, we hebben de voorbeelden vanuit Amerika wat jarenlang zich heeft voorgedaan. Dus ook in Nederland en de rest van de wereld is dat niet vreemd dat er in die wereld gewoon veel gebeurde. En de laatste 5 jaar, vroeger was dat ook, werd daar helemaal niet, ja, dat wist men ook wel dat daar af en toe wat dingen gebeurden. En er waren ook mensen bij die begrepen dat dat er soms misschien wel bij hoorde. Of dat het handig was als ze dat deden. En pas sinds 1 jaar of 5 is daar natuurlijk, wordt daar anders naar gekeken. En is het voor mannen, want het zijn meestal mannen hè, die misbruik doen, zijn er gewoon dingen veranderd.
Ja.
En waar je 10 jaar geleden mee wegkwam en de beschuldigingen die nu spelen voor een aantal zijn al langer dan 1 jaar of 5. Dus waarschijnlijk waar ze vroeger dachten, prima, weet je wel, niemand zeurt hier verder over. In 1 keer krijgen ze nu de deksel op hun neus en de tijden zijn veranderd.
Ja, absoluut. Weet je, ik zat in die cultuur van Veronica. Daar hadden we iemand in het bedrijf werken, een goed uitziende dame. Die werd het lichaam genoemd. Nou, dat is natuurlijk volkomen ondenkbaar tegenwoordig. Maar ik noem het maar eventjes de wilde jaren 70 en 80, vond iedereen dat volkomen normaal. Het zou nu natuurlijk helemaal niet meer kunnen.
Nee, die tijden zijn echt veranderd. Overigens, je had het net over een schandaaltje. Er zijn natuurlijk legio voorbeelden waarbij een schandaaltje echt wel geholpen hebben voor bepaalde programma's. En als het dan maar een beetje kleinschalig is. Ik kan me herinneren bij het begin van Big Brother, waar Ruud ze ook mee te maken heeft gehad. En ik ook natuurlijk een klein beetje.
Ja, je aan de wieg, hè? Maakte ik wel eens de grap.
Nee, helemaal niet. Maar ik weet wel dat toen het programma werd gepresenteerd en er heel veel rumoer was bij de kranten en de media over dat we overal camera's hadden hangen. Toen ging het gerucht dat ook we in de toiletten camera's en in de badkamers camera hadden hangen. En dat was helemaal niet het geval, want daar hingen geen camera's. Maar toen weet ik nog dat er vanuit Endemol werd gezegd, laat ze dat maar zeggen. Dat gaan we niet tegenspreken, want het is eigenlijk alleen maar goed als iedereen daar heel veel heisa over gaat geven. Gaan mensen allemaal kijken.
Nou ja.
Dus soms is het ook
dat kleine relletje waar ik
ja, net een klein relletje is soms helemaal niet verkeerd. Dat is wel totaal van een totaal andere grootte dan dit natuurlijk. Maar soms is het ook gewoon dat het expres wordt gedaan. Ander voorbeeld weet ik in Engeland dat een mannelijke en een vrouwelijke presentator had. En daar werd niet naar gekeken. En toen werd het gerucht in de wereld geholpen inderdaad door de productie. Dat er naaktfoto's zouden verkocht zijn van de vrouwelijke presentatrice. Dat was helemaal niet zo. Maar de eerstvolgende uitzending was er 3 keer zoveel kijkers. Want die wilden allemaal kijken over wie gaat dit nou.
Die dus arme vrouwen.
Soms zijn er gewoon natuurlijk ook trucjes van productie. Die denken van nou, we kunnen een klein beetje een relletje. En dan, ja, dat is helemaal niet verkeerd.
We hebben ook je de hele tijd neergezet als de bedenker. De man, de echte man achter Big Brother. Heeft ons ook niet geholpen hier.
Nee hoor.
Iets heel anders Ruud. Veel deelnemers las ik durfde niet te reageren. Las ik in de Volkskrant vanwege die geheimhoudingsverplichtingen. Die contracten. Dat gebeurt bij heel veel programma's. Was het in je tijd ook al dat jij dacht, ik moet mensen een bepaald contract laten tekenen? Ja. Het is echt iets van de afgelopen jaren.
Heb ik nooit meegemaakt. Ik denk wel dat kijk, ik heb natuurlijk nooit echt zelf geproduceerd. Hè? Tenminste niet dit soort programma's. Wel allerlei nieuws- en actualiteitenprogramma's. Maar bij mijn weten niet. Nee.
Nee.
Ik heb een keer meegemaakt dat we 60, 70 afleveringen van Prijzenslag hadden opgenomen. Dat in de tussentijd tussen de opname en de uitzending iemand overleed. En we de familie hebben gebeld en gezegd van, hoor eens, vinden jullie het erg? Wat wil je? Willen jullie dat we dat eruit halen of niet? En die riepen, nee, we willen juist dat het uitgezonden wordt. Dus die man die kwam
Het
DNA maals juichend de trap af. Kom maar naar beneden en sla je slag. Maar nee, ik heb dat soort dingen nooit meegemaakt.
Kirsten-Jan, die had het net over schandalen, ook in het buitenland. Hè?
Ja.
In aanloop naar deze aflevering zaten wij druk te appen. Dat er natuurlijk veel meer schandalen zijn geweest in Formatland.
Ja, er zijn bij een aantal, als we het dan vergelijken, is het wel van een andere orde van grootte. Maar als we even denken aan bij het begin van Big Brother ook weer, als we het over Big Brother hebben. Expeditie Robinson was toen al op de buis in Zweden. En bij een van de eerste series in Zweden had een kandidaat zelfmoord gepleegd. Vlak na deelname aan het programma. En toen was er nog heel veel discussie over reality, of je mensen wel kon volgen in hun leven en wat dat allemaal zou betekenen voor hun. En daar is toen heel veel discussie over geweest. Ik weet niet of jij dat ook nog weet, Ruud.
Dat staat me inderdaad bij.
En daar was ook, schreven ook journalisten over van het is toch gevaarlijk wat je doet. Deze man was eruit gestemd en kon daar niet mee omgaan en is toen voor de trein gestapt. En daarna zijn er ook bij veel programma's, veel realityprogramma's, ook psychologen betrokken geraakt die kandidaten helpen achteraf om hoe ze moeten omgaan met de roem. En zeker in de laatste paar jaar met alle social media moet dat ook wel. Want heel veel van die kandidaten die weten niet goed wat er op hun afkomt als je in zo'n programma zit. Dus dat is een voorbeeld geweest al een tijd geleden. Een ander voorbeeld is bij Who Wants to be a Millionaire, waar het programma verder niet zoveel aan kon doen, maar er is ook een film over gemaakt.
Geweldige film.
Geweldige film over een koppel wat vals speelde in Engeland. Ik geloof dat die serie The Quiz heette.
Ja. Is this cheating?
It isn't cheating.
What is cheating?
They're cheats.
It's giving an advantage.
This is theft.
We're placing you both under arrest.
I hope that I know if someone's trying to steal £1 million 2 feet in front of me.
There's a pattern. But what, coughing?
I didn't even want to go on the show.
God damn it!
They didn't cheat.
So what did you do?
Dat was een kandidaat die ging vals spelen en die verdiende heel veel geld. En later kwamen ze erachter, de productie, dat hij inderdaad dat zijn vrouw of een iemand anders in het publiek zat te kuchen bij een bepaald, als hij de antwoorden doornam. En dat is ook een grote rel geweest. Maar omdat het programma daar niet zo heel veel aan kon doen, heeft het programma niet geschaad in dit geval.
Dat is wel aardig, want ik heb de quiz gezien, de film gezien. En ik heb destijds geprobeerd om dat bedrijf voor N de Mol te kopen. Celador was het.
Celador, ja.
En ik heb toen ik die film zag wel gedacht van, goh, zou dat die formule nou op een enorme manier nog geschaad hebben? Dit schandaal, hè? Want dat kwam in Engeland naar buiten. Maar ook Who Wants to Be a Millionaire is gewoon doorgedraaid. Je hebt ooit, in Amerika had je de $64,000 question. En de producenten van dat programma in de jaren 50 al. Daar werd in Nederland heette het trouwens de 64.000 gulden vraag. Daar zat iemand in zijn eentje in een soort plastic koker. En wat daar werd gedaan is dat daar werd de verwarming fors opgestookt. Zodat als de vraag waar je 64.000 gulden kon verdienen werd gesteld, dat je het zweet letterlijk van hun voorhoofd af zag lopen. Maar daar heeft dus ook allerlei fraude plaatsgevonden. En dat programma werd dus ook van de buis gehaald, hè, omdat dat helemaal misging. En dat was ook gewoon een paar jaar later weer gewoon wereldwijd te koop en te zien. Nu natuurlijk met allerlei garanties omgeven. Maar daarom ben ik er ook zo heilig van overtuigd dat de Voice gewoon terug gaat komen.
Ja, en in het buitenland zullen zij nu denken, daar misschien moeten wij ook kijken als het al in het land gebeurt waar het is bedacht. Misschien moeten wij hier ook kijken of het hier wel de allemaal koosje aan toe gaat. Denk je dat ze de controles scherper dan nog gaan stellen?
Ja, maar weet je, er wordt zo ontzettend veel televisie geproduceerd op het moment dat het bijna onmogelijk is als je 200 afleveringen van een gameshow opneemt. Het is gewoon lopende bandwerk. Ja, daar glippen wel eens dingen doorheen. Overigens is over dat incident bij de $64,000 question is ook een film gemaakt. Uit mijn hoofd zeg ik, die heet The Game Show. Dus de quiz en de game show, die moeten jullie eventjes ergens gaan opzoeken.
Ja,
naar aanleiding
waarschijnlijk
van,
vind je ze nergens meer behalve op de Pirate Bay.
Nou ja, naar aanleiding van jou, van dit voorbeeld is er overigens wel wat veranderd in Amerika. Want naar aanleiding van dat schandaal is de procedure in Amerika veranderd om fraude tegen te gaan bij quizshows. En moeten de vragenmakers altijd meerdere sets van vragen maken. En dan is er een onafhankelijk persoon die kiest een van die sets van vragen die ze moeten spelen.
Ja.
Waardoor dus de kandidaat, van tevoren kunnen ze moeilijk alle sets vragen gaan doornemen. Dus dat is naar aanleiding daarvan. En Amerika is sowieso strenger daarin. Want in Amerika heb je ook bij bijna alle programma's externe vertrouwenspersonen. Die als er zoiets voordoet als hier bij The Voice, kandidaten daar naartoe kunnen. En dat doen ze natuurlijk omdat in Amerika er een systeem is waarbij je programma's en zelfs persoonlijke mensen kan suwen.
En dat kan. Claimcultuur daar is.
Claimcultuur en echt tientallen miljoenen. Dus dat zou in Nederland misschien ook een idee zijn.
Maar oké, dan ben ik dus kennelijk te naïef. Maar jullie zeggen eigenlijk allebei, over een paar jaar gaat The Voice hier weer gewoon van start. Nieuwe coaches waarschijnlijk, ja, nieuwe mensen.
Nieuwe
daar.
Regisseur ook. Vind trouwens regisseur. Heel opmerkelijk. Ik hoor nergens de naam van die regisseur. Je zou toch zeggen dat als de bandleider aan de schandpaal wordt genageld.
Ja, die is wel genoemd de naam. Althans niet bij dit programma, maar nee, de naam is inmiddels bekend.
Okay. Juice kanalen. Maar inderdaad, je hebt gelijk. Het gaat om Jeroen Rietberg, het gaat om Ali B, Marco Borsato en de regisseur. Maar daar krijgen we niet de naam van te zien. Maar die gaat wel rond op social media. Maar oké, die mensen zijn er allemaal niet meer bij. Dan kan je verder gaan en dan zal het wel geld opleveren. Het gaat net over de miljoenen schade. Dit wordt nu toch ook gewoon over en weer worden dit rechtszaken? Want de teller staat al op meer dan 5 miljoen.
Ik weet niet of het rechtszaken worden. In eerste instantie denk ik dat alle partijen die hierbij betrokken zijn er veel aan gelegen is om dit zo snel mogelijk weg te werken. Dus als je 3 keer 13 of 3 keer 15 afleveringen zult zijn. Hè, de Voice Kids Senior en de gewone Voice. Ja. 45 afleveringen. Ik denk per aflevering 3,5 tot 4 ton, schat ik zo in.
Klopt, ja.
Nou, kom je uit, als ik me niet vergis,
15 miljoen, maar dat is alleen maar productiebudget. Je hebt het nog niet over natuurlijk
de reclameinkomsten
sponsoren. Die ze mislopen. Ja. Dus er zijn al rekensommen die gaan over vele tientallen miljoenen die er misloopt. En ik vermoed dat RTL daar wel een claim bij ITV voor gaat leggen.
Dat denk ik ook. En ik zou me kunnen voorstellen dat ITV bij de verkoper van Talpa Media een claim neer zal leggen en zeggen van ja, dit hadden we wel even willen weten graag toen we de due diligence deden.
Ja, het lastige, kijk, dan gaan we het over data hebben. ITV heeft in 2015 The Voice gekocht. Toen is John nog aangebleven. En nu, de data die nu genoemd worden, zijn allemaal van na 2015.
Klopt.
Dus dan zou ITV of RTL kunnen zeggen, ja, toen hadden jullie het format al. En John was toen nog wel executive producer van het programma. Maar ITV is uiteindelijk eindverantwoordelijke. Dus het wordt een enorme, ik denk een enorme strijd in de rechtbank hierover. Maar ik kan me niet voorstellen dat RTL dit gewoon over.
Nee, dat denk ik ook niet. Maar ik denk, ik zou wel alles aan doen om dit buiten de rechter om te regelen.
Ja?
Ja.
Ja, zeker met de fusie in. Want dat is natuurlijk de volgende vraag. RTL moet samengaan met Talpa dan.
Zeker, maar ik vind dit gedeelte nog wel bijzonder, Ruud. Want jij zegt, ze willen het eerst buiten de rechtszaal gaan oplossen.
Ik weet niet of ze dat willen, maar dat zou ik in ieder geval proberen. Ten eerste omdat je des te eerder je die formule, zeg maar, uit de negatieve publiciteit haalt, des te beter is het. ITV zal daar ook veel aan gelegen zijn. Want die blijven dat programma natuurlijk gewoon in het buitenland produceren en verkopen. Dus een grote rel, rechtszaken over dit soort zaken in Nederland helpt bepaald niet. Die televisiewereld is een klein wereldje. Dus de Hollywood Reporter en Variety, die liggen op de stoep, bij wijze van spreken. Dus ja, en waarom zou je naar de rechter gaan als je het gewoon in goed overleg ook kunt proberen op te lossen? Want kijk, ITV zal ongetwijfeld graag RTL als klant willen houden. Hè? Want zeker in combinatie met SBS, dat is dan veruit de grootste media televisiespeler van Nederland. Dus je wil geen rechtszaak beginnen tegen je voornaamste klant. Dus ik denk dat er wel wat geregeld zal worden. Dat komt niet in de rechtszaal, denk ik. Maar zo niet, dan nodig je mij nog een keer uit.
Zeker, Ruud, je hebt het helemaal verkeerd gezien. Maar ik vond dit heel interessant. En dan, sorry Kirsten-Jan, dan gaan we inderdaad naar die fusie. Ja. Jij zei een paar afleveringen geleden al tegen mij, die fusie gaat er sowieso komen. En jullie zeggen net allebei, ook ondanks dit gaat die fusie gewoon helemaal door.
Ja, denk ik ook.
Nou, ik denk dat de partijen heel graag willen dat die doorgaat. Of hier komt is een tweede. Want ik vind het heel verbazingwekkend hoe stil adverteerders zijn. En hoe weinig die klagen over het feit dat de twee grote commerciële televisiepartijen in Nederland samengaan. Ze hebben nauwelijks een alternatief. En ja, natuurlijk zullen die twee partijen proberen om van SBS 9, RTL 8 en noem ze allemaal maar op, al die dumpkanalen af te komen. Ja. Maar ik zou, als ik de mediadirecteur van Unilever of Procter & Gamble was, toch echt heel hard bij de ACM in Den Haag op het raam hebben staan beuken. Maar goed, dat is aan anderen.
Waarom zouden ze dat niet doen? Zijn ze bang ook?
Want nou, misschien doen ze dat wel, maar dat kan anoniem en in stilte.
Ja.
Dus misschien is dat wel gebeurd. Dus het duurt ook best heel lang voordat de ACM met een finale uitspraak komt. Ik denk niet dat deze zaak daar enige rol in speelt. Nee, ik denk dat die fusie, als het in ieder geval aan de partijen in kwestie ligt, gewoon door zal gaan.
Ik dacht, Ruud, maar misschien een beetje gek gedacht. Voor SBS is er alles aan gelegen. De Talpa-zenders om de fusie door te zetten. Wat is het voor RTL aangelegen eigenlijk?
Nou, ik denk net zozeer. Die hebben natuurlijk allebei gewoon heel veel behoefte. Kijk, dit is gewoon een dying business. Het is een kwestie van tijd. Kijk, televisie zal altijd wel bestaan. Er is nog nooit een medium verdwenen omdat een ander medium is gekomen. De dorpsomroeper bestaat ook nog steeds. En de radio is niet verdwenen door tv. En tv verdwijnt niet door het internet. En online on-demand uitzendingen. Maar de rol van tv wordt natuurlijk wel op een enorme manier gemarginaliseerd. De marges worden letterlijk kleiner. De winsten worden minder. Dus ja, als je een beetje een rol van betekenis wil blijven spelen en gewoon wil overleven, dan ontkom je niet aan dit soort strategische bewegingen.
Nee. Zie Kirstian instemmend knikken.
Ja, dat volgens mij hebben we dat in de eerste aflevering over
ja,
gehad.
Het is mooi dat jullie zo
We moeten dat doen, dus dat moet gewoon gebeuren, vroeg of laat. En overigens denk ik wel dat ze niet blij zijn bij RTL met de hele situatie met John. Want als dit uitkomt in 2019 en RTL claimt dat ze niks ervan geweten hebben, dus dit is in 2019 ook niet aan RTL medegedeeld bij je belangrijkste programma op je zender, dan ben je not amused als zender dat dit gebeurt.
Nee.
Ik weet niet hoe jij daarop...
En theoretisch, als je samen wil gaan met een ander bedrijf, en RTL is de facto natuurlijk iets minder waard geworden in die fusie.
Ja.
Want ja, marktaandeel zal iets dalen, reclameinkomsten zullen iets dalen en ik weet niet hoe de waardering van die twee bedrijven is bepaald, maar het is eigenlijk
70-30.
Ja, maar het is eigenlijk heel bijzonder dat door een actie van in ieder geval het productiedeel wat vroeger van Talpa was, RTL minder waard wordt en dat RTL vervolgens moet gaan fuseren met het overblijvende deel van Talpa. Dat is een ironische situatie.
Dat is heel ironisch. Worden de voorwaarden ook aangepast nog, denk je? Of blijft dit voor beide...
Ik
zie jullie weer allebei nee schudden.
Ik heb geen idee, maar ik denk het niet. Maar goed, misschien is sowieso wel bepaald dat er een bepaalde afrekening is op basis van marktaandelen die nog gerealiseerd moeten worden. I don't know.
Ja, want het was volgens mij ook zo dat bepaald werd dat dan in de productietak van John de Mol dan hofleverancier van de programma's zou worden. Dus ik kan me voorstellen dat ze bij RTL nu denken van, ik weet niet of we dat nu binnen moeten halen.
Ja, de andere kant van het verhaal is dat je natuurlijk met John wel iemand hebt die altijd weer een nieuwe gigahit weet te creëren. Dus en je wilt toch niet graag dat hij naar een eventuele nieuwe concurrent gaat die zo slim is om voor een appel en een ei SBS 9, RTL 8 en RTL 7 te kopen. En zegt, nou kom maar op met die nieuwe wereldschokkende formule en we gaan het wel proberen.
Ja.
Zie ik overigens niet snel gebeuren hoor. Ik denk dat de marktaandelen van die zenders zo dusdanig verdeeld zijn dat een nieuwe concurrent heel veel jaren voor nodig zal hebben om echte impact te maken.
Ja. Volgens mij ben je niet een sentimentele man, maar je hebt RTL mede opgericht. Doet het dan toch pijn dat het samengaat met een ander groot bedrijf?
Nee, doet me helemaal niet. Nee, echt helemaal niet. Nee, ik als ik naar RTL 4 kijk, dan ben ik wel trots dat het bestaat, want daar is heel veel aan vooraf gegaan om dat voor elkaar te krijgen. Maar ik kijk er puur zakelijk naar.
Wat verwacht jij van die fusie als die helemaal rond is?
Oh, die zal wel slagen, denk ik. Als je de beste contentleveranciers samen laat gaan met de grootste zenders van Nederland. En ik vind het huidige management van RTL heel erg goed. Ik vind dat Peter van der Vorst het heel goed doet. Ik vind dat Sven het heel goed doet. Het zijn moeilijke tijden als je zo'n groep daar doorheen weet te loodsen met dit soort zaken. En vergis je niet, hè, nu hebben ze deze shitstorm die over ze heen komt. Ze hebben vorig jaar Peter R. de Vries over zich heen gekregen.
Ja.
Het is echt, ik voel met ze mee wat dat betreft.
Ja. Spreek je af en toe dan ook nog wel eens?
Nou, ik heb met Peter anderhalf jaar geleden een keer hele lekkere zuurkool overigens met vegetarische worst, want ik eet geen vlees, bij hem thuis gegeten. En toen hebben we een avond gesproken over waarom zat het originele programmaschema van RTL zo in elkaar als het in elkaar zat. Mm-hmm. En er zitten natuurlijk allerlei onderdelen in dat programmaschema die nog steeds bestaan. Dus ik heb Peter verteld waarom wij het RTL Nieuws om 7:30 hebben gezet. En hoe wij goede tijden, slechte tijden. Ooit om 7:45 hebben laten beginnen en langzaam naar 8:00 hebben toegebracht. Dat soort zaken. Dus er zit enige logica achter, is over nagedacht. En het was leuk om van hem te horen hoe hij nu programmeert en hoe ik dat vroeger deed. En ja, daar zijn wel grote verschillen.
Wat ook wel leuk is, wat ik me nu bedenk. Je hebt vaak oud lijsttrekkers, oud topmannen, oud zendedirecteuren. Dat denk ik aan de Fons van Westerlo, die je elke keer weer hoort. Die elke keer worden opgebeld en dan al heel lang weg zijn en elke keer willen reageren. Dat doe jij niet. Het is niet dat jij uithaalt naar je...
Nee, nou, ten eerste heb ik niets om naar uit te halen. Ik ben alleen maar heel veel dank verschuldigd aan allerlei mensen in de media. Ook aan John de Mol trouwens. En hij ook een klein beetje aan mij misschien, maar ik meer aan hem, denk ik. Dus nee, ik heb helemaal geen hard feelings. Maar ik heb ook enige moeite met mensen die een paar jaar iets hebben gedaan en daar dan de rest van hun leven over moeten praten.
Ja.
Ja, dus... En ik heb de media echt heel bewust, toen ik 50 werd, achter me gelaten. Ik doe nu hele andere dingen. Ik heb een bedrijf wat in startups investeert. Ik ben indirect aandeelhouder in zo'n 750 startups. Wij helpen hele kleine ondernemingen en hele grote ondernemingen, ook Unilever, met innovatie en het versnellen van hun groei. Dat is ontzettend leuk, een hele andere wereld. En ik kan het iedereen aanraden die nu in die mediawereld, als je nou werkt, als je nou 50 wordt, gaan we het anders doen. Dus ontzettend leuk. Het is een hele andere wereld die daar nog buiten ligt.
Ja, je kijkt zo naar Kirstie Jan, die moet het nog worden.
Daarom.
Ja. Ik ben het al hoor.
Echt wel?
Ja, het spijt me.
Ziet er goed uit voor je leeftijd.
Ik ben het al, ja. Ja.
Maar mooi om te horen. Dus als je nog relatief jong bent, dat je eigenlijk gewoon dan op een relatief jonge leeftijd, bedoel ik, een hele andere stap kan
ja,
maken.
Ja, maar ik kon ook niet, weet je, ik had ook niet zoveel meer te bereiken. Ik was programmadirecteur van RTL geweest. Ik had in de raad van bestuur van NMOL gezeten. Ik had radiozenders opgericht. Ik was in Engeland CEO van NBC en CNBC. Dat was mooi. Ik had het allemaal wel gedaan. Dus ik had nog zelf een bedrijf op kunnen richten. Maar ik vond het juist heel leuk toen ik 50 werd om gewoon echt te zeggen, we kappen ermee. We gaan echt iets heel anders doen. En ik had innovatie en disruptie heb ik altijd heel leuk gevonden. Vandaar ook RTL. En het was fantastisch om nog een keer met mijn gewaardeerde compagnon Patrick de Zeeuw samen letterlijk iets heel nieuws te beginnen. En dat hebben we gedaan. En dat is een mooi succes geworden tot nu toe. Ja.
Mooi. Ja. Voordat we met jou nog gaan vooruitblikken. Kirstie-Jan, normaal hebben we altijd een onderdeel in de hoofdrol. Dan bespreken we altijd iemand die in de hoofdrol staat. Nou, nu waren het er meerdere. We hebben ze net besproken. De mensen die onder vuur liggen.
Ja.
De coaches, de bandleider, de regisseur. Maar laten we even de BN'ers eruit pikken. Dus dan heb ik het over Jeroen Rietbergen, Ali B, Marco Borsato. Gaan we die ooit nog terugzien, denk jij?
Ja, daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Ik denk wel dat hun carrière een heel groot probleem heeft.
En, zo niet over, toch? Voor
ja, nou, dat zou je denken. Dus daar ik kan me bijna niet voorstellen dat we hun nog ergens gaan terugzien. Want de voorbeelden in het verleden is een heel mooi voorbeeld in Engeland van een beroemde presentator, Michael Barrymore, die heel groot was in Engeland. En die had een feestje thuis in zijn zwembad en die hield ook wel van een snuifje hier en daar. En daar werd de volgende dag een jonge man in het zwembad gevonden met allerlei drugs in zijn lichaam. En dat was het einde van zijn carrière. Daarna is er nooit meer iets vernomen van Michael Barrymore. Dus ja, dit zijn ook wel gevallen waarvan je denkt, kunnen ze nog iets? Dus ik weet niet, wat denk jij daarvan, Ruud?
Nou, ik denk dat het enige wat je kunt doen is wat Hugh Grant heeft gedaan. Toen hij ooit met een prostituee ergens op Hollywood Boulevard...
Van een hele andere orde,
nee,
toch?
Nee, eens. Ja. Dat was het volgende
was
wat ik wilde gaan
eigenlijk
zeggen.
Eigenlijk leuk dat hij dat toegaf.
Zeker, maar die is meteen de volgende avond geloof ik in de Tonight Show gaan zitten. En die is volledig met de billen bloot gegaan.
Ja.
Dat is hem heel erg spijt. Dus dat is eigenlijk denk ik het enige wat je kunt doen. Maar dit zit meer in de categorie van Jimmy Savile. Een grote Engelse, zeg maar eventjes, de Henny Huisman van Engeland. Die na zijn overlijden kwam er enorm hoeveelheid kindermisbruik en dergelijke naar buiten. Ja, daar is bijna niet aan te ontkomen. Een ander voorbeeld in die categorie is Charles Sweetert. Ik weet niet of jullie je die kunnen herinneren. Die was ooit, zeg maar wat Sander van der Wulp nu doet bij het NOS Journaal. Dat deed voorheen Charles Sweetert. Die werd gevraagd om staatssecretaris te worden. Die had gezegd dat hij gestudeerd had in Amerika. Dat hij een dokterstitel had. Nou, dat bleek niet het geval te zijn. Ik geloof dat hij 4 dagen staatssecretaris is geweest. En toen heeft moeten aftreden. zijn geloofwaardigheid was eraan en die is naar Thailand verhuisd. Ja. Die is vervolgens gaan studeren om die titel alsnog te behalen. Dat vond ik wel heel knap van hem. En die is een PR-bureau begonnen in reputatiemanagement. Want als ervaringsdeskundige kan je dat soort dingen natuurlijk ook doen.
Dat is wel een hele sterke comeback dan.
Ja, maar ik denk dat in dit geval, dat wordt heel, heel, heel erg moeilijk. Kijk, als je muzikant bent, dan kan je nog onder een schuilnaam misschien andere producties uit.
Ja, sessiemuzikant.
Sessiemuzikant kan je nog worden. Maar ik denk dat het heel moeilijk wordt voor iemand als Marco Borsato om hier nog bovenop te komen. Tenzij hij wordt vrijgesproken. Hè? Want dat zou natuurlijk allemaal nog kunnen. Want er wordt hier van uitgegaan dat de slachtoffers
gelijk hebben. Laten we inderdaad zeggen, ze zijn
maar
verdacht.
Maar ze zijn nog verdacht. Hè? Ja. Dus
Maar zelfs dan, hè, zelfs als je vrijgesproken wordt, is een interessante kwestie natuurlijk. Kan je dan met zo'n imagoschade, kom je daar dan nog bovenop? Zelfs als je vrijgesproken bent. Dat is natuurlijk ook het gevaarlijke. En dat is een heel ander onderwerp. Trial by media. En al die juice channels, die nu zo ontzettend in de mode zijn, die gooien natuurlijk elke keer maar een beschuldiging op straat.
Ja.
En dat is voor sommige mensen is dat ook gewoon heel gevaarlijk. Er wordt niks meer gecheckt hè, tegenwoordig.
Willem Mengelberg was ooit dirigent van het Concertgebouworkest. En daarvan werd gezegd dat hij fout was in de oorlog. En die moest in 46 is hij ook veroordeeld. En is vervolgens naar, Zwitserland of Oostenrijk afgereisd. Is daar in een villa gaan wonen. En heeft nooit meer opgetreden als dirigent. En na zijn overlijden is bekend geworden dat hij ook een groot aantal Joodse leden van het Concertgebouworkest uit de gaskamers heeft weten te houden. Soms hebben verhalen meerdere kanten. Ik zeg niet dat hier het geval is, voor alle duidelijkheid. Maar de tijd gaat het leren. Maar ik denk dat het heel moeilijk wordt om die reputaties nog goed te krijgen.
Ja. We begonnen de uitzending dat ik je halve cv probeerde op te lezen, wat nogal aardig lang was. Je zei net, ik ben op mijn 50ste die mediawereld uitgegaan. Je begeleidt echt mensen. Je bent echt met start-up bezig. Wat ga je de komende tijd doen? We gaan je niet als adviseur nu bij Sven en Peter meemaken.
Ik heb net afscheid genomen van mijn operationele rol. 2 jaar geleden ben ik eigenlijk gestopt met mijn actieve rol in ons bedrijf. Maar ik ben nog steeds grote aandeelhouder. En het bedrijf draait gelukkig heel goed. Dus ik bemoei me wel een heel klein beetje met strategische dingen daar. Dus we zijn toe aan het doen van overnames. En we praten met allerlei partijen. Dus dat is heel leuk. En daar ben ik volgens mij bezig. Mijn compagnon is op dit moment ziek. En daardoor ben ik weer wat meer hands-on betrokken bij het bedrijf. Maar ik investeer in allerlei bedrijven. Ook in hele andere industrieën. Ik ben een trotse kleine aandeelhouder in Amdax bijvoorbeeld. De eerste door de Nederlandse bank gelicenseerde crypto vermogensbeheerder van Nederland. En ik besteed veel tijd in Spanje. Ik woon een groot deel van het jaar op Ibiza. Dat is het goed toeven.
We zouden misschien daar een keer een uitzending kunnen maken.
Dat moet je zeker doen.
Zeker, Ibiza lijkt me heel leuk.
Dat lijkt me heel leuk om naar een thema uitzending te zijn.
Ik vroeg me af of Ruud nog wilde investeren in een podcast.
In een podcast, die grap wilde ik ook maken.
Heb ik al gedaan. Ik heb voor €650 heb ik een Rodecaster, dat is een geweldig apparaat, gekocht. En voor €150 een hele goede microfoons erbij. Dus als jullie naar Ibiza komen, dan hoef je al deze apparatuur niet mee te nemen. En dan nemen we daar dit programma gewoon nog een keer op.
Ja, dat is al heel mooi begin.
Jullie zijn van harte welkom.
Ja, dat is hartstikke leuk. Zeker. Dat gaan we zeker aannemen. Zeker. Dan moeten we alleen nog een privé vliegtuig regelen ergens.
Nou ja, die zijn ook nog wel te vinden, toch?
Hey mooi, de volgende die is dus wellicht in Ibiza. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Ik dank dus Ruud Hendricks dat je bij ons te gast was.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer op Ibiza. Ja. En dank voor het luisteren. En de volgende, dan zit er weer iemand bij ons aan tafel. En dat is niemand minder dan Roel Maaldrink, de presentator van Plugshot. Tot de volgende.
Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.